We gaan weer verder.
Ik heb zojuist een tijdklok gekregen, dus...
Ja, ik zou het heel fijn
vinden. Ja, nee, we gaan gewoon door. En deze versie ben ik wat langzaam doorheen gegaan, maar nu kan het natuurlijk wat sneller. En ik sla ook nog wel een enkel vers over straks. Waar was ik gebleven? Vers 18 zijn we aangekomen. Paulus vervolgde, hij was naar Arabië geweest, naar de Sini. Extra bewijs geleverd in de pauze. Jullie hebben thuis allemaal wat filmpjes te kijken de komende week. Dus, hij is interessanter dan het meeste wat op televisie is. Dus, Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen. Paulus vertelt over zijn apostelschap, los van de 12, buiten het land geroepen. En als hij dan eindelijk bij Petrus komt, dan blijft hij daar 15 dagen. Een soort gemiddelde vakantie, denk ik dan. Maar in 15 dagen kun je natuurlijk wel een hoop vertellen. Als moet. Ja, als niet moet ook. Maar dat in 15 dagen kun je veel vertellen. En hij kwam daar om Petrus te bezoeken. Staat er in de Statenvertaling. Wat hebben andere vertalingen? Heeft iemand een andere voor de neus? Nee? Ja. Oké. Okay. Maar als we gaan kijken wat daar letterlijk staat. Hè, kijk, als er zou staan dat Paulus bij Petrus kwam om Petrus te bezoeken, dan zou je nog kunnen zeggen, eindelijk heeft Petrus hem bijgepraat. Maar hij zegt, ik kwam na 3 jaar vervolgens in Jeruzalem om mijn geschiedenis te vertellen aan Petrus. Het Griekse woord historesai, ik ken hem ook nog, hè, history. Zijn geschiedenis. En, nou, laat ik niet te veel op de grammatica ingaan. Maar het is gewoon een werkwoord voor iemand je geschiedenis vertellen. Iemand geschiedenissen. Nee, Paulus vertelde his story aan Petrus. En dan mag je his story met een hoofdletter of met een kleine letter schrijven. Dat maakt me ook al niet uit. Maar daarvoor kwam Paulus dus bij Petrus. Niet om ingelicht te worden door Petrus. Maar Petrus moest ingelicht worden door zijn geliefde broeder Paulus, zoals hij hem in zijn laatste brief noemt. En daar heeft Petrus nogal wat moeite mee gehad. Dat weten we overigens ook uit de Galaten. Want Petrus was natuurlijk een gelovige uit de besnijdenis. En die heeft echt wel wat moeite gehad om... om alles aan te nemen. En hij was sowieso. Hij was natuurlijk wat voorbereid door dat visioen bij Cornelius. Met die reine en die onreine dieren. Dat lees je in Handelingen 10, meen ik. Maar Paulus ging naar Petrus om Petrus zijn geschiedenis te vertellen. He, want Paulus was niet te rade gegaan met vlees en bloed. Dus ook niet bij Petrus. Daar ging hij dus ook niet te raden. Maar hij kwam bij Petrus om aan Petrus zijn geschiedenis te vertellen. Overigens, dezezelfde brief, daar kom ik niet aan toe, was ik ook niet van plan. Maar vanaf vers 11 lees je daar over een moment waarop Paulus en Petrus lijnrecht tegenover elkaar stonden. Omdat, als ik het dan heel kort samenvat, omdat Petrus blijkbaar de boodschap niet helemaal had begrepen, of in ieder geval niet handelde naar die boodschap. Dus ik zei al, die heeft er nogal moeite mee gehad. Lees je onder andere hier in Galaten 2 vanaf vers 11. Maar nu niet het onderwerp, dus ik geef hem gewoon alleen even mee. Maar Paulus kwam pas na 3 jaar te Jeruzalem om Petrus zijn geschiedenis te verhalen. En dat deed hij, dan nam hij 15 dagen de tijd voor. Dus ik bleef bij hem 15 dagen. En ik zag En dus ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus. Jacobus, de broeder des Heren. Hij zag geen ander van de apostelen. Daaruit zou je nog concluderen dat hij hem alleen maar gezien heeft, niet eens gesproken. Hoewel, als ik zeg van joh, ik zag Daniël van de week nog, dan hoef ik hem ook niet alleen gezien te hebben. Dus op zichzelf is dat geen argument. Maar ja, hij zegt dat hij toch wel... Hij neemt in ieder geval ook hier weer afstand. Hè? Hij distanceert zich van hen, niet als mens. Hè? Want hij wist ook, dat waren medegelovigen en mede-apostelen. Maar wel met een andere bediening. En op die wijze, op die manier, distanceert hij zich daar wel van. Van het apostelschap van de 12 en dat van zichzelf. Van zijn roeping en zijn bediening en dat van hen. En ook hier weer, ik zag geen ander van de apostelen. Dus al die anderen heb ik niet eens gezien. Alleen Jacobus. In die 15 dagen. En dan benadrukt hij het nog eens. Hij bekrachtigt hier wat hij naar voren brengt als hij zegt in vers 20. Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God, dat ik niet lieg. Hij bekrachtigt wat hij hier naar voren brengt met betrekking tot zijn apostelschap. Los van de 12, geroepen in het buitenland, hè, van een heer uit de hemel. Nou, allemaal tegenstellingen met de roeping en het apostelschap van de 12. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. Ja, Syrië is dus dat waar Damascus lag. Ligt ongeveer aan de... naast de noordpunt van Israël en Cilicië, niet te verwarren met Sicilië. Cilicië ligt daar weer boven. Dus Paulus is niet afgereisd naar Judea, naar onderen, maar juist naar boven. Ja, dat is ook weer een tegenstelling. Had ook te maken met zijn evangelie, hè? De verhoogde Christus. Ja, dan ga je naar het noorden. Dat is naar boven. Paulus kwam dus niet, dat zegt hij hier ook, daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië van Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Dus zelfs de medegelovigen in Christus, in Judea, die kenden hem niet. Hij was van aangezicht onbekend voor hen. Paulus kwam dus niet in Judea, want dat was territorium voor de besnijdenis en het besnijdenis evangelie. En zijn boodschap lag daar ook niet lekker. In de synagoge sowieso niet, dat gaf ik, was dat voor de pauze of in de pauze? Volgens mij voor de pauze al even aan. Als Paulus in de synagoge kwam, nou ga hij dat er onrust uitbrak en dat is zwak uitgedrukt. Maar ook... in Jeruzalem, ja, daar lag Paulus niet lekker. Ook dat lees je in Handelingen. Dus als je van het weekend... het is mooi weer, maar... stel, volgende week regent het toch weer, dus... dan heb je zo'n regenachtige zondag. Lees dan het boek Handelingen maar eens door. En kijk ook hoe Paulus lag in die synagoge, maar ook in Jeruzalem. Dat hij moeite had om daar naartoe te gaan. Want hij wist wel dat wat hij voor boodschap bracht... dat het daar niet lekker ging. En zijn boodschap was dat Israël niet zou horen. En dat redding naar de natie ging. En zijn streven was om enigen uit hen te behouden, zegt hij in Romeinen 11. Opdat ik enigen uit hen behouden, enigen uit hen redden mocht. Terwijl de boodschap van de 12, de prediking van de Messias was aan Israël. Opdat het volk, als volk, zich zou bekeren. En de Messias terug zou keren. Maar daar hebben we het dinsdag over gehad. Dus dat ga ik niet dunnetjes over doen. Dan zegt hij nog. Maar zij hadden alleenlijk gehoord. Vers 23. Dat men zeide. Degene die ons eertijds vervolgde. Verkondigt nu het geloof. Hetwelk hij eertijds verwoestte. Want hij verwoestte. Hij richtte de Ecclesia te gronden. Ja, en dan voegt hij daar nog aan toe en zij verheerlijkten God in mij. Dat is 24. Hij maakt een rondje, dus ik denk dat hij zijn bal wil hebben. Of hij wil naar binnen. Maar dat, dat gaan we vanzelf merken. Dan lees ik gewoon verder in Handelingen 2. Vers 1. Ook daar hadden we het in de pauze al even over. Hij zegt daar... Daarna ben ik na 14 jaar... Even pauze. Jens, wat is er?
Gewoon.
Ja.
Gewoon binnen.
Oké, okay, je komt er gewoon...
Ik ben er geweest dan.
Ja.
Ja, dan ben ik geen...
Ja. Hij zegt daar in 2 vers 1... Daarna ben ik na 14 jaar... wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas... ook Titus meegenomen hebbende. Dus hij, ook hier weer zegt hij, ik ben echt, hè, zo, ik parafraseer het even, maar ik ben, toen ik in Jeruzalem aankwam, hè, want hij zei eerst van, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ik, in vers 17, ik ben, niet, ben ook niet naar Jeruzalem gegaan. Hij is wel in Jeruzalem geweest, maar dan zegt hij, ja, toen ik in Jeruzalem kwam, ja, dat was dus pas na 14 jaar. Nou, toen dat, toen was de Heer al aan hem verschenen, had de Heer hem... zijn bediening, zijn apostelschap, dat was allemaal al aan hem geopenbaard. En daarna, toen kwam hij pas, daarna, na 14 jaar kwam hij pas in Jeruzalem met Barnabas en ook Titus meegenomen hebben. Trouwens, je zou daar die 3 jaar uit, welk vers was dat?
18.
Vers 18 zou je er ook nog bij op kunnen tellen. Ik weet niet of je dat moet doen, maar dan zou het 17 jaar zijn. Ja, dus 3 plus 14, of dat hij zegt ben daarna na 14 jaar. Dat is mij om het even, want het is allebei een redelijk lange tijd. Ja, en hij zegt dan in vers 2, ik ging op door een openbaring. En stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. En in het bijzonder aan degenen die in achting waren. Opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Deze geschiedenis dat hij naar Jeruzalem ging lezen in Handelingen 15. Dat zeg ik voor degenen die dat na willen zoeken. En je leest dat Paulus opging. Ook niet omdat... Nou ja, als je Handelingen 15 leest, dan zou je tot een andere conclusie wellicht kunnen komen. Maar hier zegt hij, ik ging op, ik ging daar naartoe, ik ging naar Jeruzalem, door een openbaring. Blijkbaar had de Heer hem onthuld dat hij naar Jeruzalem moest. Maar daar gaat het me nu even niet om, want ik ga niet de geschiedenis van Handelingen 15 erbij nemen. Maar hij, waar het mij nu even om gaat, hij stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. Ja, ik legde voor aan hen het goede bericht dat ik proclameer in of onder de natiën. Ten overvloede, wellicht, maar dat was dus niet hetzelfde evangelie. Anders had hij het hun helemaal niet voor hoeven leggen. Dan was hij gewoon één van hen geweest met eenzelfde boodschap, met eenzelfde bediening. Maar hij legde hun het evangelie voor, het goede bericht voor, dat hij, Paulus, predikte onder de heidenen, onder de natie. Zijn boodschap aan en voor de natieën, die legt hij hier voor aan de apostelen in Jeruzalem. En dat deed hij... In het bijzonder aan degenen die in achting waren. In het bijzonder aan degenen die in aanzien zijn. Ja, dat zijn natuurlijk de 12. Opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Paulus wilde hen blijkbaar ook winnen. He, zij waren de leidende broeders onder de besnijdenis. En Paulus legde hun... Het evangelie voordat hij predikt onder de natie. Petrus was al voorbereid door dat visioen in Handelingen 10 met Cornelius. Maar ja, zij moesten natuurlijk ook daarvan weten, blijkbaar. En Paulus probeert, wilde hen hier voor hun winnen. Zij waren de leidende broeders onder de besnijdenis. Hij was de apostel van de natie. En dan sla ik een paar versen over. Tussenstaande is wel interessant, maar ook vanwege destijds willen. Ga ik door naar vers 6. Het tussenliggen is toch een tussenzin of een tussenvoegsel, want in vers 2 zegt hij nog, ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de natie en in het bijzonder aan degenen die in achting, in aanzien waren. En dan gaat hij hier in vers 6 verder, van degenen die geacht waren of die in aanzien waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Een lange zin. Maar weer, ik noem weer dat woord, weer dat distancieren van die apostelen. Hè. Degene die in aanzien waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, hè, wat zij, van welke aard zij eertijds waren. Voor mij is het niet van belang, zegt hij. Het klinkt wat arrogant, zouden wij zeggen, maar ja, hij was geroepen door Christus Jezus. Dus als dat zwart-wit is, dan is het dus de bedoeling dat je gewoon de boodschap doorgeeft, hè? Ook al is hij zwart-wit, en dat deed Paulus. Van degenen die geacht waren wat te zijn, hè, die in aanzien waren, hoedanig zij eertijds waren, verschilt mij niet, voor mij is dat niet van belang. God neemt de persoon dus mensen niet aan, want die geacht waren, hè, die in aanzien waren, die in aanzien zijnde, hebben mij niets toegebracht. Staat er dan in de Statenvertaling. En je ziet in de interlineair, zij gaven mij niets te raden. Nou, dat is dus hetzelfde woord, als ik daar even op klik, wat we al eerder tegenkwamen in Galaten 1 vers 16. Ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En in Galaten 2 vers 6 gebruikt Paulus dan hetzelfde woord om aan te geven dat zijn collega-apostelen hem niets hebben toegebracht en hem dus geen raad hebben gegeven, geen advies hebben gegeven, hem niets hebben bijgebracht. Integendeel, hij had Petrus zijn verhaal verteld. Hij had Petrus zijn geschiedenis verteld. En hij was door Christus, Jezus, onderwezen. Hij had zijn evangelie van Christus Jezus ontvangen. En de apostelen hebben daar niks aan toegebracht, aan toegedaan. Of te raden gegeven, hoe je het ook wilt zeggen. Maar dat was puur wat hij van Christus Jezus uit de hemel had ontvangen. En die anderen hebben daar niets aan bijgedragen. Dat is wat hij hier zegt. Maar daarentegen, maar in tegendeel, als zij zagen dat aan mij het evangelie der vooruit toe betrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijden is, en nu ben ik wel blij dat jullie allemaal een Statenvertaling hebben, want andere vertalingen die geven dit over het algemeen niet zo goed weer. Hier staat namelijk echt, zoals het staat in de Statenvertaling, dat aan hem, aan Paulus, als zij zagen dat aan mij het evangelie van de vooruit. Hè, het was Paulus zijn evangelie was een evangelie van de vooruit. En Petrus, het evangelie van Petrus, en Petrus dan even als leidende broeder onder de apostelen. Aan Petrus was een evangelie toevertrouwd van de besnijdenis. Dat zijn twee verschillende, verschillend wil ik niet zeggen, twee andere. Een evangelie dat anders is, in ieder geval. Het evangelie van de besnijdenis, wat Petrus predikte, vind je bijvoorbeeld in ik heb vast al aantekeningen gemaakt. Oh ja, Handelingen 3. We hadden het van de week ook even over. Handelingen 3 vers 19 tot 21. zijn evangelie gericht aan Israël. Israël komt tot berouw en bekering. En God zal Jezus Christus zenden die de hemel moet ontvangen tot op de tijden van het herstel van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Ik citeer het nu uit mijn hoofd, dus het zal niet helemaal volledig zijn. Maar de boodschap was aan Israël, wanneer jullie als volk tot geloof komen, jullie je bezinnen en bekeren, dan zal de Messias terugkeren vanuit de hemel om alles te herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Oftewel het koninkrijk te herstellen. Herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? Dat was de boodschap aan Israël. Dat is het evangelie van de besnijdenis. Ik zei al, Paulus, het evangelie dat Paulus bracht, was niet gericht, was ook gericht aan het Joodse volk, maar niet specifiek aan het Joodse volk, maar aan de natiën zonder onderscheid. En was ook een boodschap dat het volk als volk niet tot berouw en bekering zou komen. En dat de redding inderdaad naar de natiën zou gaan, zonder onderscheid. En ik zei al, dat was voor een Jood echt revolutionair. We hadden in de pauze al even over. En aan de berg Sinai had dat volk de wet ontvangen. Dat was ook maar gericht specifiek tot aan één volkje. God had gezegd, hier hebben jullie mijn woord. En als zegening bij heiden of bij natie of bij andere volken terecht zou komen, was dat altijd via Israël. Voor Paulus. En Paulus' boodschap was van, nee, Israël wordt terzijde gesteld als volk. Het heil, redding gaat naar de natie zonder onderscheid. En elke zondaar al die wetteloze mensen die de wet niet hebben en de wet niet doen, worden zo gerechtvaardigd door God. Worden overweldigd met genade en zo gaat God een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Dat was, ik noem het woord nog een keer, dat was echt revolutionair. En voor de Jood was dat een struikelblok. Dit woord ook van mij. Struikelblok. Zeg dat 60 keer achter elkaar. Dus Petrus het evangelie van de besnijdenis. Paulus het evangelie van de voorhuid. Ik weet niet goed hoe je dat in het Nederlands moet zeggen. Maar dat evangelie was niet totaal verschillend. Het was anders. Het had eenzelfde fundament, eenzelfde basis. Maar het had een andere setting, zou je ook kunnen zeggen. Dat evangelie van de besnijdenis, dat was voor een bepaalde periode. Op een gegeven moment was ook dat over de datum. Want het volk kwam niet tot bekering. En in het jaar 70 na Christus is Jeruzalem verwoest. Er was geen tempel meer enzovoort. Dus op een gegeven moment was ook dat evangelie van kom tot bekering en de Messias zal terugkomen, was over de datum, hoewel dat ook niet helemaal juist geformuleerd is. Want in de toekomst zal het volk als geheel tot bekering komen en dan zal inderdaad de Messias terugkeren. Dus de periode waarin wij nu leven is een verborgen, maar ook een tussengeschoven, een pauze in Gods handelen met Israël, maar een tussengeschoven periode waarin God handelt met de natie zonder onderscheid. En in de toekomst zal hij die draad weer oppakken met Israël. En alzo, ook Romeinen overigens, alzo zal geheel Israël gered worden. Want het volk zal als volk de naam des Heren aanroepen en dan zal hij verschijnen. Dat is een ander onderwerp, maar hoewel niet helemaal anders. Dit verbaast me niks, want als ik hier op zaterdagmiddag denk van ik heb even rust, dan gaat de bel vaak om de 5 minuten. Okay. En het is altijd dezelfde, want het is fijn weer.
Ik heb deze gekregen van mijn vrouw.
Ik vind het fantastisch, ga er lekker buiten mee aan de slag.
Nee, ik wil
haar dus je zou ook kunnen zeggen, om die termen evangelie van de vooruit en evangelie van de besnijdenis nog wat toe te lichten. Paulus verkondigde Hij was apostel van de natie. Hij verkondigde een heidens evangelie. Maar dan moet je wel weten wat heidens is. En niet in het normaal. Dus niet iemand die niet naar de kerk gaat. Dat is iemand die uit de heidenen is, uit de natieën, zonder onderscheid. Zonder onderscheid met betrekking tot het Joodse volk. En het evangelie van de vooruit, van de besnijdenis. Nu ga ik ze zelf door elkaar halen. Het evangelie van de besnijdenis, dat was een Joods evangelie. Het evangelie van de vooruit zou je een heidens evangelie kunnen noemen. Ja, een nazi's evangelie, dat is wat lastig, hè. Dat is volgens mij geen niet zo bijvoeglijk naamwoord van. Maar inderdaad, een evangelie van of voor de natie. En dat betekent dat in het Joodse evangelie, daar hadden natuurlijk de werken, de wet had daar een plaats in. Hè. In Handelingen lees je dat al die Messias beleidende Joden, zoals wij ze zouden noemen, dat waren ijveraars voor de wet. En Paulus verkondigde een evangelie, ja, los van werken, rituelen en wat dan ook. Staat daar los van. Nou, ik lees nog even verder. Ik heb nog een paar minuten, zie ik. Vers 8. Want die in Petrus krachtelijk werkt, wrocht is werkt, ja, heel oud Nederlands, wrocht. Want die in Petrus krachtelijk werkt tot het apostelschap der besnijdenis, die werkt ook krachtelijk in mij onder de natie. Hier erkent Paulus ook gewoon dat Petrus, dat het inderdaad van God zo bepaald is. Dus het heeft wel degelijk zijn plaats. Petrus, de Jood, hè, hij was van de besnijdenis. Nou, die in Petrus krachtelijk werkt tot het apostelschap, tot afvaardiging van de besnijdenis, die werkt ook in mij. Tot in, staat er letterlijk, tot in de natie. Petrus was een Jood, hè, uit de besnijdenis. Nou, Paulus was als apostel. Hij presenteert zich als apostel van de natie. Hij was een heiden of een, ja, nou, in ieder geval een Romein. Hè. Hij beriep zich ook op de keizer als Romein. En als apostel zegt hij dat hij een apostel van de natie was. Oftewel zelf ook een onderdeel van die natie, een heiden. En als Jacobus, vers 9, als Jacobus Kefas, dat is Petrus. Die namen worden hier ook door elkaar gebruikt, hè, Kefas en Petrus. En als Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Als Jacobus, Petrus en Johannes, ook de volgorde zoals ze in onze Bijbel gecategoriseerd staan, ook niet voor niets, als die geacht waren pilaren te zijn, steunpilaren. Inderdaad, dat waren zij voor de besnijdenis. Als Jacobus, Kefas, Petrus, Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was. Nou, korter kun je de boodschap van Paulus en zijn hele bediening en zijn apostelschap niet samenvatten. Hem was genade gegeven. En die genade mocht hij doorgeven. En daar is deze verborgenheid, deze tussengeschoven periode, deze huishouding van genade. Ja, dat is ook, daarin demonstreert God ook zijn genade. En dat doet hij via de apostel Paulus. Ja, dan lees je dat als zij zagen, Jacobus, Petrus en Johannes, de genade die Paulus gegeven was, dat ze dat erkennen. De genade die mij gegeven was, zij bekenden dat. En ze geven elkaar dan de rechterhand der gemeenschap. He, ze geven elkaar een hand. En daarin wordt Paulus dan ook erkend. En daarin Paulus erkent Petrus, Jacobus en Johannes natuurlijk ook daarin. He, daarom geeft hij ze ook de hand. Maar we lezen in vers 8 al dat Paulus dat ook herkent, maar hij zegt van ja, die anderen, Jacobus, Petrus en Johannes hebben ook mij erkend. En mijn evangelie, en mijn boodschap, en mijn apostelschap. En we hebben elkaar de hand gegeven. En zij zouden tot de besnijdenis gaan. En wij tot de natie. Ja, ik zou niet weten wat ik daar nog aan toe moet voeren eigenlijk. Dit is zo'n duidelijk schrift. Dit gedeelte in Galaten is zo ontzettend duidelijk dat je niet begrijpt dat over het algemeen in het christendom men dit totaal niet zo ziet. De aparte bediening, het apostelschap, de boodschap van de apostel Paulus ten opzichte van de 12. Dat men alles op één hoop veegt. En dan op een gegeven moment natuurlijk in de knoop komt met allerlei tegenstellingen en schijnbare tegenstellingen. Maar ja, daarvoor komen we bij elkaar om dat soort dingen in het licht te brengen. En daar de bedekking inderdaad van af te halen. Ik lees nog het laatste vers van deze pericoop. Alleen dat wij den armen zouden gedenken hetwelk zelf ik ook benaastigd heb te doen. Ja, ik wil het vers eerst overslaan, maar ik dacht van ik lees. De deur staat gewoon open, maar ik denk dat het iemand anders is. Nee, zeg maar dat hij niet komt, we gaan zo eten. Nee, die komt niet meer. Die zit boven met zijn tabletje. Die wil de middag nog. Alleen dat wij de armen zouden gedenken. Hetzelf ik ook mij benaastig heb te doen. Dus ik heb beijver me dit ook te doen, zegt Paulus. Paulus zette zich in, dat lees je in zijn brieven, meerdere malen, ook in Handelingen, om geld op te halen. Bij de heidenen, onder de natie, voor de gelovigen in Jeruzalem. Is ook revolutionair als je het mij vraagt. Hè? Het was toch altijd de bedoeling dat zegeningen vanuit het Joodse volk, vanuit Israël, naar de natie zouden gaan. En nu wordt er geld in. Ja, het zijn stoffelijke zegeningen, maar het een is een beeld van het ander natuurlijk. Daarom zeg ik het. Nu is Paulus degene die onder de natie geld ophaalt voor de gelovigen in Jeruzalem. Je leest ook in de schrift dat eerst zoveelbelovend begon. Hè, die gemeente in Jeruzalem. Er waren tienduizenden Messias beleidende Joden. Het was echt een hele beweging. Maar dat in de loop van de tijd heel snel naar beneden ging. En dat die gemeente in Jeruzalem verarmde. En dat Paulus daar onder de natie geld voor ophaalde. En een beeld, dat is natuurlijk een beeld van ook van de geestelijke zegeningen die vanuit de natie naar Israël zouden gaan in plaats van andersom. Eerst was het altijd van Israël naar de natie en nu ging het vanuit de natie naar Israël. En Paulus zegt ook, hè, opdat ik als apostel van de natie enigen uit hen behouden mocht. Dus een omgekeerde gang van zaken. Ook weer tekenend voor voor de situatie die we hier lezen, hè? Hoe het van de besnijdenis overging naar de natie. En het één, ook in het boek Handelingen, het één verdwijnt langzaam. Petrus en de 12 zie je langzaam naar de achtergrond verdwijnen. En steeds meer op de voorgrond komt daar Paulus en zijn bediening en zijn evangelie. Nou, daar valt nog veel meer over te zeggen, dus volgende keer gaan we gewoon verder, niet in Galaten, maar nog wel even met de figuur van Paulus.